Goedemorgen, gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin vanmorgen voorgaat dominee Reiner Waal uit Ede, ons aller wel bekend. Reiner, fijn dat je weer in ons midden bent. De pianobegeleiding wordt verzorgd door Wim Lebbing, waarbij vast dank voor je spel. En van hieruit verwelkomen we ook de luisteraars die deze dienst volgen via de opname. We wensen hen een goed uur. Dan enkele mededelingen. Vanavond is hier in de kerk een bezinningsbijeenkomst in het kader van de 4e mei. De bijeenkomst begint om 7 uur. En tijdens die bijeenkomst zal het pop-up koor ook enkele liederen gaan zingen. En daarvoor oefent het koor vanmiddag tussen 2 en 4. En iedereen die mee wil zingen is erbij van harte welkom. Er wordt geoefend onder leiding van pianist Lucas de Bruin. En voor de dekking van de kosten wordt aan de deelnemers een vrijwillige bijdrage gevraagd. Dan zijn vandaag de bloemen bestemd voor mevrouw Henny Eijk. Die is weer thuis uit het ziekenhuis en die krijgt vanuit ons midden een hartelijke groet en een bemoediging. Mag ik u voorgaan in gebed? Eeuwige God, in alle vrijheid zijn we hier in deze ruimte bij elkaar gekomen om onbevangen over u te mogen spreken. En dat in een land waarin we hardop een oordeel mogen uitspreken over wat naar onze mening in strijd is met wat uw woord ons leert. Vandaag gedenken we de tijd waarin dat niet zo was. Waarin je kon worden opgepakt omdat je iets had gezegd of gedaan wat de heersende macht niet beviel. Heer, geef dat we in deze tijd niet opnieuw worden meegesleurd in machtspolitiek en polarisatie. Geef dat uw Heilige Geest het laatste woord heeft. Wilt u daartoe ook vanmorgen met ons zijn en met dominee Waal als hij straks voorgaat in deze dienst? Dit vragen wij u als uw gemeente hier in Oostzaan. Amen. We beginnen met zingen van lied 33, de versen 1, 2 en 8. Wens u een goede dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de aanwezige. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van God, bron van al het leven en van Jezus Christus, licht van de wereld en de Heilige Geest die ons allen met elkaar verbindt in vrede. Laten we dan onze dienst vervolgen met het Kyriegebed, het gebed om ontferming. En dan met elkaar van 301 het nummertje K zingen. Zing ik het eerste halve regeltje en dan valt u in de herhaling. Dus dat wijst zijn weg vanzelf en dat doen we dan aan het eind van het Kyriegebed. Laten we bidden met elkaar. Goede, barmhartige God. U doet doden weer herleven. U laat niet in de steek die machten naamloos probeert te maken. Eerst met een nummer, dan aan as en stof gelijk. Ontferm u over allen die zo'n uitroeiing hebben meegemaakt. Waar ook ter wereld. Of als kinderen en kleinkinderen uit voortgekomen zijn. U herinnert zich aan hen allen. Met allen bent u in gelijke mate begaan. Horen zij bij uw volk of bij andere volken. Allen zijn wij uw geliefde schepselen en kinderen. Jood of Palestijn, zwart of wit, homo of hetero of wat dan ook. Gewoon, met alle verschillen. Allemaal prachtige spelingen van uw bonte schepping. Ontferm u over onze vooringenomenheid en vooroordelen, waarmee we denken dat onze maatstaven de juiste zijn en die zo tot stokken kunnen worden om anderen ermee te slaan die ons vreemd voorkomen, anders geaard of anders getikt of anders gebekt. Ontferm u over onze samenleving, waarin mensen het bijna zijn verleerd om elkaar aan te spreken op wat moeilijk is, spannend en pijnlijk, verbonden met schuld en schaamte. Doe ons in deze kluwen uw liefde voelen, de nabijheid van uw geliefde zelf, Jezus Messias, die in diezelfde spanning in hetzelfde leed uw naam hoog hield en is opgestaan uit geweld, haat, leugen en dood. En daarom komen wij tot u, bron van barmhartigheid, bron van liefde en bron van vrede. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie Dan zingen we vanwege die ontferming, waar we op mogen vertrouwen, het Gloria aan de Eeuwige. Thank you. Vandaag klonk al aan in het in de gebeden van Dick en mij is er dodenherdenking. En zeker dit jaar, maar zoals iedere keer weer, is het een heel diep en ook kwetsbaar gebeuren. En zeker dit jaar ook met de oorlog in Gaza heeft het een extra lading, waar ook een andere dodenherdenking in Den Haag zal plaatsvinden om daar wat meer ruimte aan te geven. En daar gaat dan ook heel wat discussie over heen en weer. Laten wij ons wel wetend en ook aanvoelend wat deze spanningen zijn, ons richten op de woorden uit de Heilige Schrift, en die zijn uit de profeet Jeremia, die ook aangeeft dat het precair is, waar de machthebbers zeggen er is vrede, maar de Babyloniërs staan voor de deur om Jeruzalem in te nemen. Dus waar slaat dat allemaal op? Wie durft in zo'n situatie de waarheid te zeggen en de waarheid die pijn doet? Dat is de profeet. En daarna vervolg ik de lezing uit Lucas 24, die ook de laatste zondagen aan de orde zijn geweest. En die gaan over de opstanding. En ook daar denk ik, en zo wil ik het ook uitleggen, om het goede gedenken. Hoe doe je dat? Laat ik eerst bidden om de verlichting met de Heilige Geest. Goede God, op deze dag van gedenken bidden wij om de geest van uw verhelderende liefde, die de herinnering scherp en wakker houdt van een tijd die zoveel mensenlevens en waardigheid heeft gekost. Dat we blijven zien en niet wegkijken. Dat we blijven horen en onze oren niet sluiten voor de schreeuw van eenzamen, het zuchten van verdrukten in hun verlangen naar erkenning en vrijheid. Kom met uw geest in ons midden, om elkaar te steunen en nabij te zijn, onder welke omstandigheden ook. En schenk ons daartoe ook moed en vertrouwen. In uw naam. Amen. Jeremia, die zijn kritiek uit, juist ook met het oog op de belofte. En ik zal nu beide kanten aan u voordragen. Uit Jeremia 32, en daarna zingen wij: ze zullen de wereld bewonen, zij namen het wonder ter hand, de mensen van nacht en nevel brengt hij naar het heilige land. Lied 763, de aangegeven versen, dus alle het hele lied. Jeremia dan, in tijden van grote bedreiging, met een geweldige vijand voor de poorten van Jeruzalem. En dan zegt hij: hierop richtte de Eeuwige zich tot Jeremia. Ik ben de Heer, de God van al wat leeft. Is er ook maar iets dat voor mij onmogelijk is? Dit zegt de levende. Ik geef deze stad in handen van de Chaldeeën. Koning Nebukadnezar van Babylonië zal haar innemen. De Chaldeeën die de stad bestormen, zullen haar binnendringen en haar platbranden. Alle huizen waar de Israëlieten op de daken voor Baal wierook hebben gebrand en aan andere goden wijnoffers hebben gebracht. Ze hebben me daarmee gekrenkt Israël en Juda hebben van meet af aan gedaan wat slecht is in mijn ogen. Israël heeft mij voortdurend gekrenkt met wat het zelf gemaakt heeft, spreekt de Heer. Jeruzalem heeft vanaf de dag dat het werd gebouwd tot op de dag van vandaag voortdurend mijn toorn gewekt. Daarom vaag ik het weg. Maar toch, dit zegt de Eeuwige, de God van Israël, over deze stad, waarover jullie zeggen: door het zwaard, de honger en de pest valt ze de koning Babylonië in handen. Ik zal de inwoners samenbrengen uit alle landen waarheen ik ze in mijn grote woede en toorn verdreven heb. Ze terugbrengen naar deze stad en ze in vrede laten wonen. Zij zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn. Ik zal hen één van hart en één van zin maken, zodat ze altijd ontzag voor mij zullen hebben en het hun en hun nageslacht goed zal gaan. Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten. Ik keer mij nooit meer van hen af en zal hen altijd zegenen. Ik zal hen met ontzag voor mij vervullen, zodat ze zich nooit meer van mij zullen afkeren. Ik zal er weer vreugde in vinden hen te zegenen en zal hen voorgoed in dit land planten. Met hart en ziel zal ik dat doen. Zover. Laten we nu zingen. Nu het vervolg op het verhaal van Lucas, waar hij de Emmausgangers van Jeruzalem naar Emmaus door Jezus laat begeleiden, de schrift uitleggen, avondmaal vieren en daaraan herkennen ze hem. En dat gaan ze dan vertellen, teruggelopen, nog de avond zelf, naar Jeruzalem, vol blijdschap. En dan vertelt Lucas als volgt verder. Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: vrede zij met jullie. Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien. Maar hij zei tegen hen: waarom zijn jullie zo ontzet? En waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk maar naar mijn handen en voeten. Ik ben het zelf. Raak me aan en kijk goed. Want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb. Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stom verbaasd waren, vroeg hij hun: hebben jullie hier iets te eten? Ze gaven hem een stuk geroosterde vis. Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. Hij zei tegen hen: toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de wet van Mozes, bij de profeten en in de psalmen over mij geschreven staat, in vervulling moest gaan. Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de schriften. Hij zei tegen hen: er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood. En dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen. Tot omkeer en omdenken. Opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn vader aan jullie wordt ingelost. Blijft in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Als alles duister is, ontsteekt dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft.
Alles duister is, ontsteekt dan een lichtend licht dat nooit meer dooft. Licht dat nooit dat nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteek dan een licht.
Na de preek zingen we 611. Wij zullen leven. God zij dank. Maar eerst maar de preek. Lieve mensen. Zoals gezegd. Dodenherdenking vandaag. Altijd weer een hele indringende dag. En gelukkig een dag die heel veel mensen meemaken. Herdenken luistert namelijk nauw. En zoals al aangeduid zijn we weer getuigen van met de discussies rond een alternatieve dodenherdenking in Den Haag. En de zaak is zeer complex. En ik zal nu ook geen poging wagen om het allemaal uit de doeken te doen. Maar twee dingen vind ik toch even belangrijk ook in wat we gehoord hebben. De zaak is al zo complex, omdat naast de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, verzetstrijders en militairen die daarvoor hun leven hebben ingezet en waar we uiteindelijk ook, zoals je in het gebed aangaf, de bevrijding te danken hebben, heel veel mensen op heel veel verschillende niveaus. Maar daar zijn ook de vredesmissie bijgekomen. Dus de Nederlandse militairen die daarna in oorlogssituaties zijn gesneuveld. En daar komt iedere keer weer ook een heel conflict en heel wat politieke valkuilen in mee. Terwijl dit herdenken altijd ook in het kader staat of met de intentie gebeurt dat we zeggen nooit meer. Het is niet alleen maar dat we herinneringen ophalen en met elkaar uitwisselen, maar daar zit ook die drive onder en ook dat gevoel en het geweten. Dit is zo erg wat mensen elkaar kunnen aandoen en waar wij soms ook part en deel aan hebben, dat dit nooit meer mag gebeuren. Daar moeten we van leren. En dat gaat natuurlijk niet alleen maar over de Holocaust, dat gaat over zoveel andere conflicten waar hele bevolkingsgroepen zijn vervolgd en vermoord. Ironischerwijs zoals in Syrië, onder andere weer met gas. De rode lijn toen van Obama kon worden overschreden. Wat nu in Gaza gebeurt als met dogenloze vergelding van even met dogenloze 7 oktober, wordt getoetst op genocide. En we zien de hongerende en stervende kinderen op televisie. En we zijn geschokt dat mensen dit iedere keer weer anderen kunnen aandoen. We zijn geschokt omdat nu zo'n totaal vernietigende oorlog vanuit Israël wordt gevoerd, dat toch van binnenuit moet weten hoe het is als zoiets met jouzelf of met je geliefden gebeurt. En ik denk dat die Jeremia daar ook op zin speelt. Dat er geen ontzag meer is voor de eeuwige die zijn Torah heeft gegeven om haar na te leven. Houd de vreemdelingen in ere, staat in de Torah. Want jullie zijn ook ooit vreemdelingen geweest in Egypte. Maak niemand tot slaaf en koop slaven vrij. Want ook jullie zijn slaaf geweest, et cetera, et cetera. En dit is precies waar het bij het gedenken om gaat. Dat jij nooit en te nimmer in de rol van de dader gaat verkeren nadat je zelf slachtoffer bent geweest. Dat je never en nooit wegkijkt als dit met een ander gebeurt. En niet alleen omdat jij misschien de volgende kunt zijn. Misschien is dat onze meest voorname mensentaak. Het is onthutsend om te zien hoe deze rollen nu worden omgedraaid en hoe het ervaren trauma nu juist blind maakt voor het leed van de ander. De hele bevolking ontmenselijkt, tot terrorist plat gebombardeerd. En dit is hartverscheurend, mensen. Dit is hartverscheurend. Allereerst voor vele Joden zelf die dit zien en als ze er gewacht van maken door hun eigen mensen nog worden verfoeid. Ja, zelfs als antisemieten worden weggezet. Zo hoog loopt die polarisatie daar inmiddels op. Ook bij ons hier in ons land. Vol beledigingen en bedreigingen. Maar ja, het zijn net mensen, net als wij. Ik vermoed, nu ga ik naar de verhalen van de Bijbel. Ik vermoed, want die spelen hier ook een rol in. Ik vermoed dat bij het opschrijven van het verhaal van een rond die vermoorde Jezus van Nazareth ook zoiets heeft gespeeld. Hoe ga je om met dat gedenken? Hoe herinneren we ons deze mens en dit kind van God op een wijze dat hij in zijn geest van liefde en vrede levend blijft onder ons, in ons midden? Hoe voorkomen wij dat het trauma van zijn gewelddadige dood en die betrokkenheid erbij ons juist van hem vervreemdt, omdat we alleen maar wrok koesteren jegens hen die we hiervoor verantwoordelijk achten aan die gewelddadige dood, of omdat we ons schuldig voelen omdat we hebben gefaald. Nog uit wrok, nog uit schuld kun je leven. Dan staat alles en iedereen onder verdenking. is verdacht, fout. En dan wordt alles door de bril van de eigen kwetsuur en gekrenktheid gezien. En is iemand die daar anders in voelt of zich anders daarvoor uit een bedreiging. Of zoals iemand terecht zei, een provocateur. Het volgende conflict is dan al in de maak. En eenzaamheid is je zware lot. Dus dit is het niet. En we zullen toch een andere richting moeten zoeken. Positief gevraagd, zoals Lucas dat doet. Hoe kunnen wij onze geliefde leraar en vriend herdenken, zodat we hem als de levende zelf in ons midden bij ons hebben? Als scheppende kracht van echte vrede met onszelf, in onszelf, in onze gemeenschap, ja, in heel onze verscheurde wereld. En alle levensdimensies, gemeente, hangen met elkaar samen. Het persoonlijke en het gemeenschappelijke. Lucas heeft daar iets over gevonden, vind ik. En ik denk dat Lucas vertolkt wat de gemeente om hem heen van die dagen ook zo gevoed, geloofd en gedacht heeft. Ik loop nu langs een vertelling en al gaandeweg hoop ik samen met jullie te ontdekken hoe Lucas dit gedenken vormgeeft, dat het dus het levendige is, het toekomstwijzende en niet een gestold verleden met een ingebunkerde wrok en wraak. En daarvoor is het nodig inderdaad om heel precies met aandacht te lezen. En dan valt op dat tijdens het praten over de gebeurtenissen van die laatste dagen, zoals de discipelen dat hebben meegemaakt, dus het schijnproces, de kruisiging, het lege graf en de verwarrende boodschap van de vrouwen dat hij was opgestaan, ze hem hadden gezien, dan de verschijningen aan de Emmausgangers, die al gaandeweg leerden steeds meer van hem te zien. En ze herkenden hem niet aan zijn fysiek, aan zijn mooie neus of blauwe ogen, maar ze herkenden hem in wat hij deed en hoe hij het deed. Opeens, hé, hij is het zelf, kijk. En zo vertellen ze dat. Ze zijn geraakt. Ieder woordje wordt opgenomen. En tijdens die uitwisseling, wat al een ongelooflijk meeleven is met elkaar, waar al die hele levendigheid van die mensen in zit, in die ervaringen, in die gevoelens, in de gedachten, daar houden ze elkaar in vast. Daar vullen ze elkaar aan. Zijn ze intens op elkaar betrokken. En zo geven ze ieders verhaal alle ruimte en aandacht. Zodoende, zo vertellende, zo uitwisselende, zo intiem en zo intens, ontdekken ze plotseling dat hij midden onder hen is. Dat vind ik heel precies hoe Lucas dit zegt. Hè? Al pratende, al uitwisselende, is die onder ons. Het is niet zomaar uit de hemel, batspoem als een bliksem, nee. In de omgang met elkaar, in het communiceren met elkaar, daar komt hij op. Als de opgestane in hun midden. Nou, dat kun je nog enigszins verbeelden en volgen. Tegelijkertijd zijn we bij de discipelen die zich de realiteit hiervan niet kunnen voorstellen. Dit moet een geest zijn, een geestverschijning, een spook. Ze hallucineren, zij willen het zo graag. En zo komt dat ook soms in hele intensieve rouwprocessen voor, dat de overledene er opeens is. Een soort hallucinatie uit een heel diep verlangen en een hele diepe pijn, omdat je die ander niet kunt missen. En zij zitten in een heftig rouwproces. Dus, wat is het? En daar gaat Lucas verder. Nee, zegt Lucas, dat zou te gemakkelijk zijn. En een tweede vreselijke onderschatting van de reële aanwezigheid van de opgestane Jezus, deze unieke Messiaanse mens. Als we vinden dat het een spook is, dan zeggen wij dat het niet meer is dan een zelfbegoocheling. Een tot beeld geworden illusie. Een door de realiteit helaas ongedekt verlangen. En dat is zo weggeblazen en doet ook geen recht aan de vermoorde Messias, die juist door deze dood de levende als zodanig bleek. Daarom komt nu het volgende, om het gedenken niet in zo'n illusie te laten ontsporen of in een verkeerd beeld. Dat luistert ontzettend nauw. De Jezus die in hun midden al vertellende waar wordt genomen, die zich daarin laat zien, is de gewonde. Dat is het volgende, de volgende stap. De dodelijk gewonde. Zijn wonden zijn opeens juist de merktekens van deze Messiaanse mens, die met zijn godsvertrouwen, zijn innerlijke vrijheid en zijn liefde voor vriend en vijand de doodsmachten juist heeft overwonnen, die deze levenselementen wilden vernietigen. En dat draagt hij en blijft hij de sporen van dragen. Die is niet opeens onaantastbaar. Die is niet opeens alles alsof het niet gebeurd was. Het is gebeurd. Die wonden zijn geslagen en die blijven aan dat lijf te zien. Dus het is de gewonde verlosser, om het maar zo te zeggen. En niet de triomfator. Door bij het gedenken van Jezus de wonde mee te nemen, zegt deze gemeente rond hem dat de opgestane dus niet zonder die verwonding is te denken, te geloven en te gedenken. Het is geen onaangetaste godsheld, zoals vele politieke leiders van tegenwoordig van zichzelf denken. En daar hoort de huidige Israëlische God Petrus het helaas ook bij. Het is geen alles en allen overwinnende herrezen David, die, zoals de ultra-orthodoxen en kolonisten denken, het groot Israëlische Rijk zal gaan oprichten voor alle eeuwigheid met hen als superieure plaatsbekleders van alles en allen beheersende macht. Absolute veiligheid garanderend voor iedere Jood over heel de wereld. Misschien is dat wel een illusie. Maar om Gods wil niet, nooit. Niet met deze Jezus. De Christus van God die vanuit Israël door de hele wereld aanbeden moet kunnen worden. Als schepper en bevrijder. Als barmhartige en rechtvaardige. Is de gewonde. Draagt de sporen verder van die ervaring. Deze opgestaande mens van God is lichamelijk in ons midden. Eet en drinkt met ons, zoals hij dat ook in Emmaus heeft gedaan bij het breken van het brood, het drinken van de beker, het danken en zegenen. En al die handelingen van gemeenschap, van vriendschap, van iedereen toelaten, voeden. En zoals gezegd, ze hebben hem fysiek niet herkend, maar wel in dat hij dat precies deed. En de wijze waarop hij dat deed, iedereen aankijkend, de ogen kijkend, liefhebbend. In het elkaar voeden is de Messias als levende onder ons. Deze waarneming is tegelijk een geweldige opdracht om in naam van de levende de hongerenden te voeden en weer, God zij het geklaagd, brand Gaza op onze netvliezen. Maar ook andere plekken op deze aarde. Die moeten we ook niet vergeten. Door de meest elementaire levensmiddelen elkaar aan te reiken, houden wij onze lijven in leven en belichamen wij tegelijk de met ons etende, drinkende Messias, Jezus. De levende, de opgestane. Zo zijn wij ook lichaam van Christus in de concrete lijfelijkheid waarin wij mensen zijn. Ook kwetsbaar, ook gewond. We dragen ze allemaal met ons mee. Hier in deze kerk, wereldwijd, universeel. Dan nog een laatste aanwijzing om de herinnering zuiver en levend te houden. Het leven van deze Jezus was, is en blijft gevormd naar de heilige schriften, die ons uit ervaring van velen die zich in die schriften hebben neergeslagen, tot verhalen of gedichten zijn geworden. Ervaringen die God in de meest precaire en catastrofale omstandigheden hebben gehoord en ontmoet, vertellen dat de Messias de weg van het lijden en sterven heeft moeten gaan. Maar lieve mensen, niet omdat God dat ergens in de hemel daarboven zo heeft besloten. Absurd. Nee, omdat hij vanwege zijn pure liefde en oprechte trouw alle haat en valsheid in heel hun levensontwrichtende hardheid en gemeenheid heeft laten zien. Tja, en niet uit te houden provocatie voor hen die met de inzet van juist deze middelen niet kieskeurig zijn als ze maar aan de macht kunnen blijven. En niet alleen in de politiek. Dat kan ook in de diepste intimiteit van onze relaties en gezinnen. En dan, als je dat dan zo leest, als je daar in die zin naar de Bijbel kijkt, dat die Messias moest lijden, dan opeens, ja, dan kom je bij Mozes, die bijna gestenigd is toen hij dat volk in zijn behoefte naar luxe en veiligheid niet kon bevredigen. Ja, dan kom je bij die Jeremia, die we net hebben gehoord, die dat vanuit de gevangenis zegt, omdat hij erin is gegooid, want hij heeft die geproclameerde vrede van de machtigen waar ze de mensen mee wilden sussen en zichzelf in het zadel houden, schijnvrede genoemd en gezegd, er is geen ontkomen aan. Zij zullen de stad innemen en jullie naar de ballingschap leiden. Wilde niemand horen. Weg ermee, weggestopt. En Jona dan, die als zondebok de zee is ingegooid op de derde dag, door de grote vis weer uitgespuurd. De derde dag opgestaan. En dan de psalmen, die geven woorden aan momenten waar anders geen woorden voor zijn. Bij het sterven van Jezus laat Lucas zo'n psalmwoord klinken. In zijn handen beveel ik mijn geest. Psalm 31. Dus deze lijn van mededogen, van barmhartigheid, van het ware zeggen, de confrontatie ermee aangaan en helaas ook voelen, dat is in die opgestane ingeschreven. Maakt hem herkenbaar juist als kind van God, dat de zonden van de wereld op zich heeft gekregen en op zich heeft genomen, zonder de ogen daarvoor te sluiten en zonder zijn vrienden die daarin niet mee konden los te laten. Dus in de lijdende is al ons mensenleed gekend tot aan het einde van deze wereld. En het is omgevormd tot overwinning. En dan is het laatste wat mij raakt op dit moment, dat ik meen het zo te verstaan dat Lucas zegt, eigenlijk, de ware overwinnaar is het slachtoffer en het gedenken aan dit slachtoffer en niet de dader. Never en nooit de dader. Op deze lijn van de Heilige Schrift is de slachtofferdader kringloop doorbroken en onschadelijk gemaakt. Dat hebben we te leren. Iedere dag opnieuw. Door Jezus zo te gedenken is hij als levende in ons midden. Die met ons meegaat, ons begeleidt, onszelf leert zijn levensinzet te begrijpen door heel de geschiedenis heen, die ons kan bevrijden uit wrok, vergelding en een dramatische omkering van slachtoffer naar dader. Dat is niet alleen voor de naaste omgeving van hen die in de opgestane Messias geloven, maar zoals Lucas met zijn collega-evangelisten aangeeft, voor alle volken op aarde. Niet voor eigen volk. Nee, alle volken op aarde in die ene gezegend en meegenomen naar het leven. Het heeft dus niet alleen die kerk voor ogen, maar onze hele ingewikkelde wereld. De ingrediënten van het gedenken van Jezus Christus zijn zo gezien noodzakelijke leerdoelen op de weg van omkeer uit al die doodlopende wegen van haat, vergelding, wrok en wraak. Omdenken, het anders denken dan we gewend zijn. Het denken dat zich laat voeden van de levende in ons midden, pal naast ons, onze naaste. Jij kunt dat zijn. Ik kan dat zijn voor jou. En daartoe zal God zelf de geest van liefde, gemeenschap en vrede in ons allen blazen. Zoals ooit de eerste mens de levensadem kreeg ingeblazen door de schepper van hemel en aarde. Als een plek waar het goed toeven is. Zeer goed zelfs. Het is ervoor. Het is onze bestemming. En daar mag ons verlangen op zijn gericht. In het vaste geloof dat Pinksteren, dat die geest gauw zal komen. Ieder moment. Misschien zelfs in Jeruzalem. Maar ik vind het ook een goed begin hier in Oostzaan. Amen. Laten we met elkaar danken en bidden. Barmhartige Ene, die een ieder kent en niet verloren laat gaan, zelfs niet in de meest wrede hel die wij mensen telkens weer voor elkaar kunnen zijn. We weten dat dat niet uw wil is. U ontrukt een ieder die daarin terecht is gekomen uit de vergetelheid, door duizenden getuigen en nog meer verhalen, dat de oorlog is verdwenen. En iedere keer mag dat ons ten diepste raken en vrijmaken om die weg door te gaan. Zegen al deze verhalen met aandacht en inlevingsvermogen, zodat ze bij een ieder van ons binnenkomen om te leren, om meegaand op te steken wat ook in erbarmelijk leed nog waardig leven is gebleken. God van liefdevolle herinnering, wees met allen die onmenselijk verlies met zich meedragen. En is het al van generaties her, u weet en wij alle weten hoe dat doorwerkt. Bewaar een ieder van ons om het ervaren leed, om doorwerkende trauma's te vergelijken en tegen elkaar op te bieden. Help juist hen die zich in hun angsten en verwondingen miskend voelen en zich opsluiten in hun pijn, in hun woede, in hun wrok en meegezogen worden in een maalstroom van vergelding en vernietiging waar je niet meer uitkomt, terwijl je dat zo graag wilt. Bevrijd ook een ieder van schuldgevoelens die in verbondenheid met het slachtoffer zo ver kunnen gaan dat het tot dader geworden slachtoffer zich alles kan veroorloven zonder effectieve kritiek en tegenwerking, medeplichtig aan een volgende ramp op aarde. Lieve goede God, wij allen leven toch, allemaal, vanuit uw vergeving, in het licht van uw geliefde, Jezus Messias, die door al die trauma's en schuldgevoelens heen, ja door een hem aangedane dood is opgestaan in het midden van zijn vrienden, die toen het erop aankwam, het niet meer aankonden. Ook hen heb u meegenomen in dat nieuwe leven, in die nieuwe vrijheid. Doe dat ook met ons. Lieve God, wees met allen die zich niet neerleggen bij discriminatie en onrecht, bij vernederende armoede en levensgevaarlijke vreemdelingenhaat. Daarvoor heb u Jezus de Christus toch opgewekt juist uit de dood, opdat deze machten geen heerschappij meer over ons zouden voeren. Schenk ons allen een vrij en opgewekt leven, om met elkaar te delen wat ons voedt, met moed, met vreugde en begeestering voor elkaars gaven, talen en handigheden, om één wereldlichaam van vrede te zijn in uw naam, waar kinderen met elkaar spelende wijs en toekomst hebben, ouderen met hun gebreken dapper door kunnen gaan en stervenden in alle warmte en liefde ontvangen worden. En dat we zo allen geleid worden naar het Rijk en ons dat ook laten aanleunen van uw genadige vrede voor ons allen. En in dit licht bidden we nu met en voor elkaar verder. En zo bidden we nu ook niet mijn Vader, maar onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. Je wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laten we dan ook onze betrokkenheid handen en voeten geven. En hoe dat kan, dat horen we nu van de diaken.
Goedemorgen gemeente. Handen en voeten geven. Mooi gezegd. Dank u wel. Leuk introotje. Vandaag is de collecte voor Edukans. Ik heb geprobeerd om te vinden op internet waar het woord vandaan komt. Maar dat kon ik niet vinden. Ik denk dat het komt van educatie en een kans is opvoeden voor de kinderen. Het gaat met name om jongeren en kinderen in de wereld. Ze werken voor gelijke kansen voor jongeren en meisjes en staan klaar voor kinderen in nood. Onderwijs is de kans van hun leven. Daardoor kunnen ze geschiedenisboeken lezen en misschien leren uit het verleden om het in de toekomst anders te doen. Oké, jullie hebben het niet allemaal verstaan, denk ik. Ook bij haar in de klas, bij Marjan, komt elke week op de donderdag, 1,5 uur, iemand van Edukans lesgeven. Ze doen het dus over de hele wereld, in Nederland, maar ook over de hele wereld. De kinderen leren te weinig, zeker in het buitenland, omdat de klassen te vol zijn. Lesmateriaal ontbreekt. Ze missen de handvatten om de leerlingen goed te kunnen ondersteunen. We kunnen zelf de rest wel invullen voor de armere landen. Laten we samen de handen ineens slaan en dat laten blijken in het collectezakje. Graag uw bijdrage. De tweede en de uitgangscollecte zijn voor de kerk. Dank u.
Thank you.
Laten we dan in die samenbindende levenskracht van deze zegen hier vandaan gaan en deze dag verder in van het gedenken en morgen het uitbundige vieren van de bevrijding. Laten we dat doen met de verhalen in onze harten en op de weg van de Messiaanse vrede. De vrede van God, die al onze verstand en beperkingen te boven gaat. Beware u allen in de liefde van Christus die leeft. En wij met hem.
Amen, amen, amen. Thank you.